is een podcast van Kink.
In 1973, op 1 mei, werd Org ondergebracht in een eigen vennootschap. Keihard en swingend, waarna de oplage ook snel steeg tot 40.000 exemplaren. In 1973 verscheen er ook een legendarisch Org-verhaal. Dat heette Welcome on Miami Beach, Ladies and Gentlemen. Geschreven door Constant Meyers. En dat verhaal belandde later als inleg in de hoes van Neil Young's album Tonight's the Night. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. 1973 was ook een bijzonder jaar voor de symfonische Nederlandse band Focus. Nieuw in 1973 was ook de jonge schrijver Constant Meyers. Hij schreef al over popmuziek, maar dan in dat andere blad, Aloha. En Meyers is dan ook op een zeer bijzondere manier bij Oor terechtgekomen.
Eigenlijk op verzoek van Barend Toet. We kenden elkaar al uit de studiebanken. We studeerden allebei politieke wetenschap hier in Amsterdam. Mm-hmm. En hij was van plan een tijdschrift op te zetten. Daar nodigde hij me voor uit. Was ik toen nog niet in geïnteresseerd. En toen ben ik bij Aloha terechtgekomen, Hitweek Aloha. En daar heb ik een jaar gezeten, daar ging ik weer weg. En toen kreeg ik opnieuw contact met Barend. En toen heb ik gezegd, nou, ik wil wel kijken of ik het de moeite waard vind om dat clubje van Oor was nog heel beginnend, om daarbij te komen, want ze hadden nog niet echt een eigen redactie. Lokaal, dus de redactievergaderingen, die vonden afwisselend plaats op de kantine van het station of in een of ander café. Dat was nog voordat het echt geprofessionaliseerd werd. Het probleem was, en daar had ik ook al over gepubliceerd in Aloha, er hing rondom Oor een verdenking van corruptie, zal ik maar zeggen.
Oh?
Ja, en Barend zou... verhalen verkopen met advertenties. Als mensen wilden adverteren, dan zorgde hij voor een verhaal erbij. Mm-hmm. En bij Aloha, waar allemaal serieuze journalisten zaten, Wim Noordhoek, Jan Donkers, Rogier Proper, Gerard Paak, Koen Koch, Piet Schreuders deed de vormgeving. Maar ja, daar gingen we ervan uit dat het toch niet helemaal kosher was wat er bij Oor gebeurde. En er is ook ooit een discussie geweest tussen Aloha en Oor, dus tussen Wim Noordhoek en Barend Toet. En dat heb ik toen uitgeschreven, mm-hmm. waarin het onderwerp aan bod kwam. En helemaal vastgesteld werd dat toen nog niet, maar ik had iets van, ik wil eerst even kijken of ik bij Oor iets, Muziekrant Oor heette het toen nog, eventueel een redactie met me mee zou kunnen krijgen. Ik wil even kijken, klopt dat ook allemaal? Hoe zit het? Hoe is de organisatie? En zijn er mogelijkheden tot verandering? Dus toen heb ik ja gezegd. En,
want de corruptieverhalen klopten niet?
Die klopten wel. Oh. We moeten dat corruptie niet met een hoofdletter C schrijven, maar die package deals, die werden inderdaad gemaakt. En dat kwam ook omdat Barend, die natuurlijk ook de oprichter is, die was eigenlijk de baas over alles. Mm-hmm. Er was geen onderscheid tussen directie en redactie, wat in een normaal uitgeefbedrijf wel het geval is. En ik heb toen al vrij snel bij de volgende grote vergadering, heb ik een stuk ingediend, oorontsteking 2, want oorontsteking 1 had ik al in Aloha gepubliceerd. En daarin stelde ik voor om de redactie en de directie uit elkaar te halen. Daar ging de hele vergadering mee akkoord, met inbegrip van Barend, die ik na afloop begreep, vergeten was om het stuk te lezen. En die dacht, ja, Constant is een goede vriend en dat zal allemaal
goed zijn. Ja.
Dus die verwachten dat helemaal niet. En toen dat helemaal tot een doordrong was hij daar ook helemaal niet gelukkig mee. Nee. Want opeens had hij nog maar de helft van de macht in handen, als het ware. Dat is eigenlijk heel lang is dat wel tussen ons twee hommeles gebleven. Eerlijk gezegd.
Ja.
Omdat ik...
Nu kwam binnen zo'n soort paard van Troje eigenlijk. In één keer de hele organisatie op de schop.
Ja, maar ik dacht, ik was heel ambitieus. OOR moet dan nu het belangrijkste muziekblad van Nederland worden. Maar dat kan alleen maar als die zweem van corruptie, als die wordt weggenomen.
Ja.
En dat begint ermee dat je directie en redactie uit elkaar haalt.
Ik zei het al, je was toch een beetje het paard van Troje. Dus hoe zat het met de sfeer op de redactie van OOR toen jij daar binnenkwam?
Nou, die sfeer die was wel tamelijk goed. En ze keken ook eerlijk gezegd tegen mij op, omdat ik van Aloha kwam. Mm-hmm. Dat had toch iets hogere status. En dat was voor mij ook mede aanleiding om te denken, ik kan hier wel iets voor elkaar krijgen als ik wil.
Ja.
De sfeer was goed, maar wat lastig was, dat was eigenlijk de nogal scheve verhouding tussen Barend Toet als de directeur en de rest van de mensen. Er werd ook niemand betaald. En dat was iets wat ik nogal hoog opnam. Mm-hmm. Dat is in het begin niet idee, maar op een gegeven moment moet je daar toch wel een soort perspectief in bieden. Mensen kregen geen vergoeding voor het schrijven van een recensie of iets. Dat zei Barend, ja, je hebt de plaat toch al. Of als je een boek hebt, je hebt een boek toch al. En ja, dat vond ik tamelijk problematisch. Te meer omdat hij op een gegeven moment een boerderij in Ransdorp kocht. En ik dacht, hoe kan iemand een boerderij in Ransdorp kopen en ons niet betalen? Dat is toch een beetje raar. En ik wilde bijvoorbeeld op een goed moment om de avant-garde positie van OOR gaande te houden, wilde ik naar Amerika. Omdat namelijk de focus van de ontwikkeling van de popmuziek van Engeland weer terugging naar Amerika, met name Californië. Hè. En dus ik zei tegen Barend, ja, we moeten nu... We gingen bij OOR, om de paar maanden ging er iemand naar Londen met een van de fotografen, Gijsbert Hanekroot of Kees Tabak, om daar de nieuwe bands op te pikken. En dan gingen we naar de Marquee en naar andere dingen, of naar het grote driedaagse festival in Reading, Jazz and Blues Festival. En dan pikten we alle nieuwe trends op en daar waren we dan als OOR de eerste mee. En ik zag die muziekfocus naar Amerika teruggaan. En ik denk, ja, dan moeten we nu dus naar Amerika. Dus zei tegen Baar, nou ja, je moet echt naar Amerika nu, hoor.
Ja.
Zei, ja, maar dat kan ik helemaal niet betalen. Zei, hoezo kun je niet betalen? Je hebt een boerderij in Ransdorp gekocht. Dat gaat toch niet echt samen? Ik zei, nou ja, dan weet ik het goed gemaakt. Dan ga ik wel op eigen kosten, voor eigen rekening risico. En dan betaal je gewoon per verhaal. En nou, ik had gedaan, want ik was toen van mening, wat moet dat moet, linksom of rechtsom. Mm-hmm. En ik kwam... Ja, ik meen terug met meer dan 30 verhalen, interviews, ontmoetingen.
Dat was zo terugbetaald.
Dat mij die reis ongeveer 3-4 keer heeft moeten betalen. Maar dat is een poos, is dat wel zo doorgegaan, hoor. Ja. Nog.
In 1973 had je te maken met glamrock, symphorock, Americana. Een tijdperk eigenlijk voor internet. Dus hoe hield je al die stromingen bij?
Ja, die nieuwe stromingen, dat ging dan bij Muziekkrant OOR zo. De verschillende redacteuren, die ontdekten dan nieuwe artiesten. He, dan ging ik naar een bepaalde platenwinkel in Amsterdam. Boekdisc of zo. Ja. En daar stond dan een verkoper die ik nog wel tegenkom. Jules Le Cant de Pré is een hele bekende man. Die kende al die recensenten van Aloha en van OOR. En die wist, Jan Donkers houdt hiervan. En Bert van der Kamp houdt daarvan. En Constant Meijers houdt weer daarvan. Dus als je naar zo'n winkel ging, dan zei hij, beetje geheimzinnig. Ik heb misschien wel iets voor jou. Dat heb ik net binnengekregen uit Amerika. En neem dat maar eens mee. Nou, dat namen wij dan mee. En als wij daar iets in zagen, dan gingen we daar meteen over schrijven. Je schreef toen over waar je zelf over wilde schrijven.
Mm-hmm.
Dat was toch zo, en eigenlijk ook net zo veel als je erover wilde schrijven. En net zo vaak. Want je had allemaal zo je eigen winkeltje. Nou, zo ontdekte de een Van der Graaf Generator, Bert van der Kamp. En ik kwam er met Neil Young. En een ander kwam weer met weer hele obscure dingen. En heel obscuur ding is geweest. Ene Jerry Rio Pelle uit Amerika. Die kende helemaal nooit niemand. Mm-hmm. Maar die hadden ze ergens bij Boeddhisk ontdekt. En daar ben ik over gaan schrijven. Toen zei ze na een poosje, we hebben al 300 platen van Jerry Rio Pelle verkocht. Dat is wel heel fijn dat jij dat doet. Weet je. Nou, oh, zo. Ja, maar zo. Ja. waren wij eigenlijk wegbereiders voor heel veel artiesten. Of heel veel, ja, voor tamelijk veel artiesten.
50 jaar Oor Magazine. 50 jaar rock and roll in een blaadje.
Straks meer Constant Meijers, maar dan over zijn grote muziekliefde Neil Young. Ik zei net al, 1973, een belangrijk jaar voor de band Focus. En dit is hoe Oor erover schrijft. Volgens de lezers van Melody Maker is Jan Akkerman de beste gitarist ter wereld. Dit blijkt uit de door dit blad gehouden 1973 poll. Akkerman volgt Eric Clapton op en laat verdere gitaristen achter zich, zoals Steve Howe van Yes en John McLaughlin. Andere uitslagen waren Robert Plant als beste zanger internationaal.
You need cooling, baby, I'm not fooling.
Carl Palmer als de beste drummer. Alice Cooper als beste act. Schrijven ze nog in het blad over Focus. Van alle Nederlandse groepen die naar het buitenland hebben gelonkt, is Focus verreweg de succesvolste geweest in zijn flirt met het Anglo-Saxische publiek. God alle Jezus, wat trippen die Engelsen op van Leer en Akkerman. De groep had alles wat in Engeland medio 71 en verdere jaren nodig was om razendsnel door te stoten naar de top. Musicaliteit, technische begaafdheid, een kennis en liefde voor de klassieken die duidelijk in hun werk doorklonken en, of eigenlijk vooral, voldoende zelfvertrouwen om die zaken breed uit te etaleren voor grote zalen. Bovendien vallen de Engelsen op een ontzettende manier op begaafde gitaristen en Jan Akkerman werd daar al snel als een groot talent erkend. Akkerman overklasste daarin zelfs godgitarist Eric Clapton. Nou, betekent dat natuurlijk niets meer dan dat het Engelse publiek goed gek is van alles wat Focus heet, maar het toont ook duidelijk de enorme populariteit die deze groep heeft opgebouwd. Inmiddels is men ook hard op weg om Amerika aan de zegenkar te binden. En dat is voor elke Europese groep nog steeds een bijzondere prestatie.
50 jaar Oor Magazine. Met de oren van toen.
De recensies van 1973. Hoe keek men destijds tegen bands als bijvoorbeeld Queen aan of Pink Floyd? Ik ga het je allemaal vertellen en werkelijk waar een hilarisch stuk over The Goldeneering. Daar beginnen we mee. Felix Murders, een bekende DJ destijds, nu nog steeds natuurlijk, maar op Hilversum 3 een grote DJ. Die schreef ook voor Oor het stuk Single Minded. En dat ging dan over singeltjes. En dat stuk begint als volgt. Maastricht, 7 augustus 1973. En dan een prachtig tijdsbeeld van de jaren 70. Komt-ie. Allereerst dit. Dubbele punt. Hoe is het mogelijk dat in een links land als Joegoslavië de rechtse Telegraaf zelfs in de onbeduidendste gehuchten te koop is, terwijl de keihard zwingende muziekkrant Oor in geen dorre velden of hobbelige wegen te bespeuren valt? Joegoslavië, keihard zwingende muziekkrant, rechtse Telegraaf. Ik vind het werkelijk waar in één zin geweldig de jaren 70 weergeven. Maar dan, Radar Love van de Goldeneering. Hou je vast. De Nederlandse Deep Purple slaat weer toe. Dat is wel heel erg cynisch. Oké. De Nederlandse Deep Purple slaat weer toe. Het zaalpubliek zal stellig gunstig gereageerd hebben op dit nummer. Mij kan het matig bekoren. Toegegeven, Radar Love is een stuk afwisselender dan Buddy Joe, zeker door de toevoeging van de blazers. De compositie is nog altijd het tere punt bij Sjors Kooijmans en Barry Hay. Hiermee zal de Earring het door hen zo begeerde Engeland niet veroveren en wij zullen Barry, Cesar, George en Rinus dan wel weer met open armen ontvangen. Oké, okay, kleine side note. De single bereikte de eerste plaats in Nederland. Top 10 in België, Duitsland, Spanje, Australië, het Verenigd Koninkrijk. En in de zomer van 1974 toerde de Golden Earring door de VS, waar de groep met Radio Love de 13e positie in de Billboard Hot 100 haalde. Dit vind ik ook wel echt exemplarisch voor de jaren 70 en hoe Oor keek tegen bepaalde groepen. Dit zou bijvoorbeeld echt nooit meer kunnen, anno 2021. De manier waarop het is geschreven en hoe men aankeek tegen een toen nog beetje jazz-pop-achtige groep als The Pointer Sisters. Later natuurlijk heel bekend geworden met vele disco-hits. Dit was hun eerste album, Blue Thumb. En dit werd geschreven door Hubert van Hoof. Tuk, als ik ben op de meer excentrieke, nog niet alom bekende talenten van de hedendaagse popcultuur, grabbelde ik enige tijd geleden in de Amerikaanse importbak van mijn platenboer en haalde daar een LP uit met op de hoes vier niet zo lekkere, tussen haakjes, lelijk is in dit verband zo'n cru woord, koffiekleurige dames. Getooid in altmodische bloemjurken, behoedzaam rond een tafeltje gedrapeerd. De Pointer Sisters. Live schijnen ze in de steeds aardig opgang te maken, maar de debuutplaat valt toch wat tegen. In een stijl variërend van soul via scat vocal, jazz tot pure blues bereiken ze, bijgestaan door een adequaat musicerende ritmesectie, technisch een soms geniale hoogte, maar het gemiste element is de emotie, in hoofdletters, in bijvoorbeeld een gevoelige ballad. In 1973 kwam ook het debuutalbum uit van Queen. Daarover schreef Oor als volgt. Roger Taylor pompt een enorme hoeveelheid energie in zijn drums. John Deacon voegt daar een gommende, stuwende bas aan toe. Een opwindende, maar solide basis voor Brian May's razendsnellende gitaarwerk. Kleurrijke akkoordenschema's worden afgewisseld door overladen solo's. Een perfecte begeleiding van de kristalheldere zilveren stem van Freddie Mercury. Voeg daarbij de majestueuze, harmonische vocalen van Roger en Brian. En je hebt Queen. Een goed uitgebalanceerde groep, barstens vol kracht, inventiviteit en fantasie. De debuut-LP van Queen heet Gewoon Queen, maar gewoon is anders. Side of the Moon van Pink Floyd. Pink Floyd is een van de populairste groepen aan het Nederfront. Dat bewijzen de grote aantallen die hun platen hier altijd verkopen en de opkomst bij hun concerten. Mijns inziens is die populariteit gerechtvaardigd. Al lieten de laatste LP's meer aan de liefde van de fans over dan die daarvoor. Maar na wat zwakkere voorgaande LP's is dit er weer eentje waaraan een Floyd-fan de nodige prettige uurtjes kan beleven. Op kant 1 wordt Breathe gekenmerkt door schitterende, vloeiende lijnen in de zang en het gitaarspel. On the Run is een op den duur knap vervelend stuk effectwerk met eindeloze synthesizer-riedels en rennende voetstappen. Tussen haakjes in schitterend stereo, dat wel. Als daarna het volgende nummer Time ook al begint met klokkengeluiden, dan lijkt het erop alsof de groep zich verliest in lullige effectenmuziek zonder inhoud. Maar de song herstelt zich in een funky tweede gedeelte met een opgewonden tempo en gierende gitaarsolo's. en dan Money. Het is een geestig, bijtend nummer met een fraai egoïsme en een flinke dosis cynisme in de tekst. Don't give me that goody dude bullshit, zegt de steenrijke Roger Waters kennelijk tegen iemand die vindt dat hij zijn centen eerlijk met zijn medemensen moet delen. Niet aardig, wel eerlijk. Geen slecht idee trouwens voor een single. Kortom, Floyd-muziek die geen enkele verrassing in zich bergt, maar dat ook helemaal niet nodig heeft. Lekker luisteren.
50 jaar. Or Magazine. The Cover Story.
In The Cover Story deze keer het verhaal van Constant Meyers en Neil Young. Die twee hebben elkaar echt gevonden. Sterker nog, Neil Young heeft ooit een keer een artikel van Constant Meyers uit 1973 gebruikt in zijn platenhoes. Wat je daarvoor nodig hebt, veel geduld, sigaren en een speciaal soort tequila.
Kijk, op een goed moment was er vanuit die Californische muziek een ontwikkeling naar Crosby, Stills, Nash & Young. Hè. Dat komt vanuit de Buffalo Springfield. Vanuit de importwinkel hadden wij de Buffalo Springfield al in de gaten. En ik vond daar aansluiting bij de muziek van Neil Young. Eigenlijk ook bij de sfeer, de melancholie van Neil Young. Dat sprak mij erg aan. Much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Kwam Neil Young ook met soloplaten. En ja, dan komt het proces in werking. Ik wil die artiest graag spreken. Mm-hmm. Maar dat ging met Neil Young niet zo makkelijk. En dat ging ook rond. Dat lukte ook de collega's in Amerika niet. Neil Young zou onbenaderbaar zijn. Dan ontstaat er natuurlijk, of niet natuurlijk, maar bij mij een ambitie. om die onbenaderbaarheid te doorbreken. Ja. En op een goed moment viel het geluk in die zin mijn kant op. Neil Young ging optreden in Londen voor de Tonight's the Night Tour. En ik werd gebeld door iemand van de platenmaatschappij dat ze hadden in Engeland niet een bepaald type tequila kunnen vinden waarvan de zal het management zijn geweest, had verordoneerd dat dat in de kleedkamer diende te staan. De zogenoemde rider. Dat is een lijst met producten, goederen, drankjes, fruit, noem maar op, waarvan de artiest vindt, dat hoort dus in de kleedkamer te staan als ik eraan kom. Nou ja, toen dacht ik, jeminee, dat is een kans. Als zij dat niet kunnen vinden en ik wel, dan kan ik die flessen aan Neil Young geven. Dus ik heb toen de gele gids gepakt, die ze later de gouden gids zijn gaan noemen. En ben hier in Amsterdam gewoon van boven naar beneden slijterijen gaan bellen. Totdat ik inderdaad een slijterij had die de gevraagde José Cuervo Gold in voorraad had. Ik zei, nou, hoeveel flessen heeft u? Nou, 4 of 5, weet ik niet meer precies. Ik zei, nou, laat maar, hou die even achter, die komen zo meteen halen. Dus die ben ik met George Nordanus, ben ik die de vormgever van Oor met zijn auto, ben ik die gaan halen. En ik dacht, nou, die gaan dus van mijn handen over in de handen van Neil Young. Dan moest je natuurlijk nog wel bij Neil Young komen. Maar goed, de Engelse platenmaatschappij had mij benaderd. Ik denk, nou ja, die kunnen mij dan ook bij Neil Young brengen. Maar ergens in mijn achterhoofd was er ook een stemmetje dat zei, ja, maar stel dat dat fout gaat, wat doe je dan? Toen dacht ik, nou, ik doe er voor de zekerheid vast een brief ook bij. Je weet maar nooit, ik doe er vast een brief. Ik schrijf vast een brief aan Neil Young. Dus ik heb hier in Amsterdam een brief aan Neil Young geschreven. Hoezeer wij van zijn muziek hielden en hem afvolgden en et cetera. Nou, ik kom aan op het vliegveld van Londen, van Heathrow. En daar word ik opgehaald. Ja, dan zeg ik wel, ik word opgehaald door een vertegenwoordiger van de platenmaatschappij. Maar ik werd eigenlijk niet opgehaald, de flessen werden opgehaald. Later moet ik reviseren. Want toen die man zei van, nou, geef die flessen maar hier. Ja. Ik zei,
no way.
Sorry, maar dit is mijn mogelijkheid om bij Neil Young te komen. Ik hou die flessen bij me. Dan werd die man echt ook een beetje gepikeerd van. Hij zei, ja, maar wacht eens even, wie heeft die flessen eigenlijk besteld in the first place? Dat ben ik. Dus ik heb recht op die flessen en je gaat mij die flessen geven. Ik zeg, oh, nou, er zit niks anders op, maar dan moet je mij één ding beloven. Ik heb hier een brief. En die brief die moet je bij die flessen in de kleedkamer zetten. Nou, zei hij, oké, daar zal ik voor zorgen. Nou had ik inmiddels de Eagles leren kennen die in het voorprogramma stonden van die Neil Young Show. Want de Eagles die kwamen al naar Nederland voordat ze beroemd waren. Nederland was in de jaren 70 een belangrijke testmarkt voor nieuwe groepen uit Amerika. Er was één promotor in Californië die dat wist. En die stuurde om de zoveel tijd een nieuwe groep naar Nederland. Daar waren de Eagles van, de Flying Burrito Brothers.
Oh, cool.
Emmylou Harris heb ik op die manier leren kennen. Red Wings, een hele serie groepen. En ik had de Eagles al geïnterviewd en ook in Londen ontmoet bij het produceren van een tweede plaat. Hey, Constant, hey, jongens, gezellig, wat kom je? Ja, kom hier. Ook, misschien kan ik jullie nog interviewen en ik kom ook naar Neil Young kijken. Nou, gezellig, rij maar met ons mee naar de venue, naar het Rainbow Theater. Dus ik met de limo's mee met de Eagles naar het theater. En terwijl zij dan hun voorprogramma deden, ging ik door de gangen zwerven om op zoek te gaan naar de kleedkamer van Neil Young. Nou, die waren trouwens veel gangen voordat ik dat vond, die kleedkamer. Nou, ik stond er met trillende knieën en bibberende handen een beetje zo schutterig om de deurpost naar binnen te koekeloeren. Ik zag daar inderdaad, nou, dat is dus Neil Young. En die zei, ja, wie ben jij? Ik zei, nou, die flessen José Cuervo, zijn dat eigenlijk wel de goeie? Toen zei, ah, ben jij die jongen die flessen heeft meegebracht? Ik zei, ja, dat klopt. En ben jij ook die jongen die brief heeft geschreven? Ik zei, ja, dat klopt. Maar zijn die flessen goed? Nou, zei hij, het is niet echt wat ze bedoelden, maar het is prima, in orde. Maar een uitstekende brief, zei hij, fijne brief die je hebt geschreven. Weet je wat? Kom naar mijn show maar hier weer terug en dan kijken we wel wat we gaan doen. Dus ik ben toen naar die show gaan kijken van Neil Young. En ik ben niet meer met de Eagles mee teruggegaan.
Oh, wat
ja, soms moet je ook een klein beetje... Sure. Nou ja, je begrijpt wat ik bedoel.
Ja.
Dus ik na afloop weer naar Neil Young, naar die kleedkamer. En nou ja, daar was een heel gesprek over hoe die show was gegaan. Want die eerste show die ging eigenlijk helemaal niet zo goed. Het bijzondere van die show was, van die Tonight's the Night show... Neil Young speelde dat album Tonight's the Night dat nog niet was uitgebracht.
Ja.
Dus niemand in het publiek kende de liedjes. Ontstond een groeiend ontevredenheid onder het publiek dat er maar geen Needle and the Damage Done werd gespeeld en Heart of Gold werd gespeeld. Er werd ook steeds tussen nummers naar geroepen.
Ja.
Maar Neil Young is wat dat betreft een hele aardige, bijzondere artiest. Is helemaal zijn eigen man. Die deed gewoon wat hij zich had voorgenomen te doen. Toen was de show afgelopen. Hij gaat af, komt natuurlijk een encore. Hij komt weer op. Hij gaat weer volgens mij zitten, pakt zijn gitaar en zegt... Nou, dan ga ik nu een song spelen die jullie al eerder hebben gehoord. Nou, luid applaus, fluiten, schreeuwen, fantastisch. En toen speelde hij die eerste song Tonight's the Night weer. Ah, fantastisch.
Oh,
ja, ik had ook wel iets. Zal die Neil Young in het echt wel de droom waarmaken die ik over hem heb samengesteld. Misschien ja, valt ja, het ja. Niet, maar ik zat daar, ja, hij is goed, hij deugt. Maar goed, na afloop was hij helemaal niet zak en as dat het niks was geweest. Hij had ook bijna niks gezegd. Maar goed, hij zei, ga maar mee met de bus. We gaan naar een club, de speakeasy of iets, maar stel geen vragen. En dat is eigenlijk een heel cruciale opmerking geweest, van stel geen vragen. Waarvan ik me later heb gerealiseerd. Ontzettend slim eigenlijk, want ik werd opgenomen in de entourage op voorwaarde dat wat ik wilde, een interview met Neil Young, dat ik daar dus geen aanstalten toe zou maken. Dus ik ben meegegaan naar die club. Nou, dat was allemaal heel gezellig. En ik kom terug in Amsterdam, want ik had dat opgenomen, dat concert van Neil Young, op audiocassettes. En de dag daarna had ik 's ochtends nog een interview met Eagles gedaan, voordat ik terugvloog naar Amsterdam. En ik kom thuis en ik wil mijn toenmalige vriendin dat concert laten horen. Dus ik draai het eerste deel van dat cassettebandje af, draai het bandje om. En daar is het concert niet, maar interview met de Eagles had ik dus een verkeerd bandje genomen. Oh. Ik zag het door de grond, man. Ik was echt totaal uit het veld geslagen. Ja. Van, Jezus, wat heb ik... Oh. Maar toen zei mijn toenmalige vriendin, weet je wat jij doet? Je gaat gewoon nog een keer. Ga je maar terug, neem nog een keer op. Toen zei ik, nou, eigenlijk een briljant idee. Laat ik dat maar doen. Dus ik heb opnieuw een ticket naar Londen gekocht.
Hallo, ben
weer daar naartoe gegaan. Gijsbert Hanekroot, die dus mee was voor foto's, had alvast wat foto's ontwikkeld en me die meegegeven. En ik had gezien dat Neil Young sigaren rookte in de afloop. Dus ik had een doos lekkere Nederlandse sigaren meegenomen. En zo ging ik weer naar Londen en ik weer naar de Eagles. Goh, ben je er alweer? Ja, zei ik. Oh, zo. Ik zeg, van het zo'n goed concert, man. Ik wil het gewoon nog een keer meemaken. Dus hij zei dus weer in het voorprogramma. Ja. Ik ben naar die kleedkamer van Neil Young. En nu, hey, ben je er alweer? En ik zeg, ja, man, ik vond het zo goed. Trouwens, ik heb ook al hier een doosje sigaren. En ik heb foto's bij me. Mogen die houden? Ja, die mochten ze houden. Hij zei, nou ja, kom na afloop maar weer terug. Dan gaan we weer met de bus gaan we weer daar en daar naartoe. Dus zo is dat toen ook gegaan.
Wow.
Toen ik weer terug, die verhalen wel opgeschreven. Maar die LP verscheen maar niet. En dus verschenen eerst andere platen van Neil Young. En toen, toen ongeveer 2 jaar later kwam dan eindelijk die Tonight's the Night LP uit. Nou ja, die kregen wij dan binnen. Het eerste wat opviel was de foto op de voorkant van de hoes. Dat was een van de foto's die ik toen al had meegenomen van Gijsbert Hanekroot. Dat vond ik al fantastisch dat we dat voor elkaar hadden. Maar toen, dat deed je in die jaren. Je keek ook om je recensies te schrijven. Je keek, zit er een tekstvel in of niet? Zit er andere informatie in of niet? Wie spelen ermee, wilde je altijd nagaan? Wie heeft er geproduceerd? Welke studio? Daar gaven we allemaal aandacht aan als recensenten. En ik haalde allerlei inlegvellen uit, 2 inlegvellen. En het tweede velletje is een klein velletje, niet eens zo heel groot. En aan de buitenkant een verhaaltje van een van de Amerikaanse muzikanten. En ik vouw dat velletje open. En daar zie ik dus mijn verhaal uit oor. Gewoon in de opmaak van George Nordanus. In het Nederlands, op dat velletje afgedrukt.
Wauw.
Nou ja. Ik woonde toen in de Bijlmermeer in een flat. Ik geloof op 4 hoog. Maar ik steeg onmiddellijk door alle plafonds tot diep in de ruimte van opwinding. En wauw, wat overkomt me hier. Ik zit in zo'n plaat over de hele wereld van Neil Young met mijn verhaal. Die eerste avond in Londen was Neil Young, die zei ook vrijwel niks. Was heel gedeprimeerd. Maar die tweede avond was hij ontzettend levendig. En praatte hij heel veel met het publiek. Heel veel verhalen vertellen. Dus toen kon ik dat verhaal, dat dubbele verhaal schrijven. Sometimes I feel like I'm just a helpless child. En dan was de tweede avond. Sometimes I feel like a king. En dat heeft ook de dynamiek van dat verhaal een enorme push gegeven. En Neil Young heeft later gezegd dat hij... Ik heb hem later ook nog bezocht. Toen zei hij, ik vond het zo, waar blijkbaar een paar Nederlandse meisjes langs geweest. En die waren begonnen dat verhaal te vertalen. Maar dat was op een hele leuke manier afgelopen, daar kun je iets mee voorstellen. Maar daar heeft hij zich verder niet over uitgelaten. Maar ik dacht wel, dat vertelde hij me toen tijdens een wandeling op die ranch van hem, dat hij gefrappeerd was door het feit dat iemand aan de andere kant van de wereld dat wat hij qua emoties in zijn muziek stopte, als zodanig ervoeren. Mm-hmm. En dat dat dus over zo'n afstand zo mooi samenkwam en elkaar aanvulde. En dat dat voor hem de beslissing had ingeleid om dit met die plaat mee te geven.
Was een podcast van Kink. Voor meer podcasts, playlists en radio, check kink.nl.